Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze Palmpasendienst, u hier in de kerk en een ieder die de dienst met ons meeviert online of via de kerkomroep. In deze dienst gaat onze eigen predikant Idelette Otte voor en het orgel wordt bespeeld door Cora Desch. De bloemen van de tafel gaan als groet en bemoediging van de grote kerkgemeente naar de heer Jan Pieter Kraaienveld uit Zwijndrecht. Op 9 maart jongstleden heeft hij in Praag uit handen van Pavel Pokornje, voorzitter van de synode van de evangelische kerk van de Boheemse broeders in Tsjechië, de medaille van dankbaarheid ontvangen. In de jaren 70 en 80 onderhield hij contacten met kerkelijke en seculiere dissidenten en organiseerde hij de illegale smokkel van kerkelijke en theologische boeken naar Tsjechoslowakije. Gedurende zijn jarenlange steun aan deze organisatie heeft hij blijk gegeven van aanzienlijke moed en onwankelbare loyaliteit. Voor al deze activiteiten en uit dankbaarheid voor het Tsjechisch-Nederlandse vriendschap is hem de dankbaarheidsmedaille toegekend. Als er iemand is die de bloemen bij hem wil brengen, kunt u zich na de dienst bij mij melden. Want ik heb nog niet gezien dat hij zelf in de kerk is, maar mogelijk is dat wel het geval. In de paaswaken die komende zaterdag om 10:00 begint in de avond en niet om 10:30, zullen Romy Tromp, Marit de Haas en Noah Donk het sacrament van de doop ontvangen. Arno de Licht, Piet Buitendijk en Neil Iris zullen belijdenis afleggen van hun geloof. Tijdens de paaswaken zullen er dit jaar in plaats van de traditionele waskaarsen elektrische kaarsen worden uitgedeeld. Dit in verband met de brandveiligheid in ons kerkgebouw. De dienst van deze Palm- en Passiezondag begint bij de ingang. Daar hebben de kinderen en de predikant en de overige ambtsdragers en de lectoren zich verzameld en op de orde van dienst staat wanneer de Palmpaastocht begint. Een enkele andere mededeling staat achter in uw liturgieblad. Er is nu gelegenheid voor stil gebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
De Heer zij met u. Laat ons bidden. Heer God, Gij die uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt gezonden, om ons voor te gaan naar Jeruzalem, de stad van de vrede. Zegen ons als wij met palmtakken in de hand Hem willen volgen op zijn weg. Vervul ons met zijn kracht, zodat wij met hem opgaan en eenmaal achter hem aan het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het Evangelie naar Matteüs. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is. Zeg tegen vrouwen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Laat ons voortgaan in vrede. maar, loop nog maar ietsjes door. Nou, net als Jezus naderden wij Jeruzalem. Kom maar iets van de kaars af. Waar ligt Jeruzalem? Wie kan het aanwijzen? Daar, of daar, of daar, of daar? Waar ligt Jeruzalem? Daar, dat is heel mooi op de plaat, maar ik bedoel in de kerk. Daar ligt Jeruzalem. En helemaal bij dat prachtige raam daar, daar is ook de Jeruzalemkapel. Dus daarom liepen we richting Jeruzalem. Maar heel de kerk is vandaag Jeruzalem. En wij zijn blij, want de koning is in deze kerk gekomen. In Amerika zijn er momenteel heel veel demonstraties. No king. Dat betekent geen koning. En dat zijn demonstraties tegen de president. Want zo'n koning willen de mensen blijkbaar niet. Maar lijkt Jezus op die koning van macht en wie het vooral om zichzelf gaat? Nee, hè. Onze koning is niet hoog te paard, maar is nederig, zachtmoedig en zit op een ezel. En om hem zwaaien we met groene takken. Waar zou dat vandaan komen? Het leven, het groen takken van de hoop, maar het komt ook uit een Joods feest, het loofhutjesfeest. Daar dachten ze aan de tijd dat ze in de woestijn waren en in hutjes woonden. En volgens mij kan je van deze takken prachtig een hutje maken, hè? En dan kan je er nog tussendoor kijken en dan zie je de sterren van de hemel. Ik wil even naar zo'n mooie tak kijken. Mag ik even jouw stok zien? Jij zit al lekker te knabbelen van het broodhaantje, hè? Dat is ook wel heel verleidelijk. Even kijken. Ik zie daar rozijntjes. Waar staan die rozijntjes voor? Welk verhaal vertellen de rozijntjes? Het zijn er misschien wel 30. Voor hoeveel werd Jezus verraden en verkocht? Voor 30 zilverlingen. Ja, en dat broodhaantje, naast dat het heel lekker is, welk verhaal vertelt het broodhaantje? De haan. Petrus zei, ik zal u niet verloochenen, ik ben uw vriend. En toen zei Jezus, maar nog voordat de haan 3 maal zal kraaien, zal jij zeggen, ik ken u niet. Nou, Jezus is welkom in deze kerk. Kijk eens, Jara, je krijgt hem weer terug. Jezus is welkom in de kerk. Maar het gaat natuurlijk ook om dat we de deur, waar we net bij zongen, dus ook de deur van ons hart, kunnen we die openen voor Jezus. Daar gaan we nu nog van zingen, het projectlied. En dan moeten we naar Mark kijken. Zullen we Mark het licht meegeven? Want jullie hebben allemaal je handen al vol. Oh, en jij niet. Nou, tot straks. De Heer zal bij u zijn. Laat ons bidden. Als een mens onder de mensen, bereid tot het uiterste te gaan, tot zelfs een vernederende dood, werd uw grote Zoon God een bezielend voorbeeld van wat dienstbaarheid betekent. Geef ons de bereidheid deel te nemen aan zijn dienst. Dan zal zijn opstanding uit de dood onze eigen vreugde worden. Door Jezus Christus onze Heer, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Openen wij de schriften bij de profetie van Jesaja. God de Heer scholde mijn tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, rust mij toe om als leerling te luisteren. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Zo spreekt de Heer. uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. In het voorafgaande riep Paulus de gemeenteleden in Filippi op om niet uit geldingsdrang of eigenwaan te handelen, maar om in alle nederigheid de ander belangrijker te achten dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Het lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen:
over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.
Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden.
Maar niet op het feest,
zeiden ze,
want dan komt het volk in opstand.
Toen Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:
wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden. Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.
Jezus hoorde het en zei:
waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.
Daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hogepriesters en zei:
wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?
Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Op de eerste dag van het feest van het ongedecemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen:
waar wilt u dat we voorbereidingen treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten?
Hij zei:
ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Bij jou wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken.
De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen:
ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren.
Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem:
ik toch niet, Heer?
Hij antwoordde:
hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.
Toen zei Judas, die hem zou uitleveren:
ik ben het toch niet, Rabbi?
Jezus antwoordde:
jij zegt het.
Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden:
neem, eet, dit is mijn lichaam.
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden:
drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader.
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. zei Jezus tegen hen:
Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.
Petrus zei erop tegen hem:
Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit.
Jezus antwoordde hem:
Ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.
Petrus zei:
Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.
Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei:
Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen:
Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken.
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen:
Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.
Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:
Konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.
Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad:
Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.
Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei:
Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij.
Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken.
Degene die je kus,
had hij gezegd,
die is het, die moet je gevangen nemen.
Hij liep recht op Jezus af en zei:
Gegroet, rabbi.
En kuste hem. Jezus zei tegen hem:
Vriend, ben je daarvoor gekomen?
Daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem:
steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?
Toen zei Jezus tegen de omstanders:
met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.
Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee, die zeiden:
die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen.
De hoge priester stond op en vroeg hem:
waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?
Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei:
ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God.
Jezus antwoordde:
u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.
Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit:
hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met uw eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?
Ze antwoordden:
hij is schuldig en verdient de doodstraf.
Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden:
profeteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft?
Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei:
jij hoorde ook bij de Jezus uit Galilea.
Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen.
Ik weet niet waar je het over hebt.
Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders:
die man hoorde bij Jezus van Nazareth.
En opnieuw ontkende hij en zwoer:
echt, ik ken de man niet.
Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden:
jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je.
Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun:
ik ken die man niet.
En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en zei:
ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.
Maar zij zeiden:
wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen.
Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar:
we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.
Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia, en ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag:
bent u de koning van de Joden?
Jezus zei:
u zegt het.
Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem:
hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?
Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die door Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd:
wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd?
Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht.
Laat je niet in met die rechtvaardigen. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.
Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw:
wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?
Zij riep hem:
Barabbas!
Pilatus vroeg hun:
wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd?
Allen antwoordden:
aan het kruis met hem.
Hij vroeg:
wat heeft hij dan misdaan?
Maar ze schreeuwden alleen maar harder:
aan het kruis met hem.
Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei:
ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.
En heel het volk antwoordde:
laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen.
Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. En ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze:
gegroet, koning van de Joden.
En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem.
"Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af."
Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen.
"Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Zo in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden. Als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God."
Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er een duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid:
"Eli, Eli, lema sabachthani."
Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen:
"Hij roept om Elia."
Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden:
"Niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden."
Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden:
Hij was werkelijk Gods zoon.
Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem:
Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger toen hij nog leefde gezegd heeft: Na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alstublieft het bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken, anders komen ze leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: Hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.
Pilatus antwoordde:
U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.
Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Hier eindigt de lezing van het evangelie.
Lof zij u, Christus.
De collecte van morgen is in het bijzonder bestemd voor de stichting Jarige Job. Voor die kinderen die hun eigen verjaardag niet kunnen vieren omdat er geen of weinig geld is. Een nieuw geslacht gaat op in het licht. en zoekt des Heren aangezicht. Op 21 maart is Jule Marie geboren, roepnaam Jules. Zij is dochter van Annelinde en Emiel Verhagen Hagedoorn en zusje van Sarah. Wij wensen hen samen veel geluk. Wij doen vanmorgen voorbeden voor Willy Klos Griffioen, die in het ziekenhuis verblijft. Voor Paul Visser, die in het ziekenhuis was, operatie heeft ondergaan en nu weer thuis is. Voor Marianne te Veldhuis, die deze week plotseling haar jongste broer Bart, die bij haar op bezoek was, verloor. We wensen haar veel sterkte. En voor hen met wie wij morgen de maaltijd van de Heer thuis vieren. Ada en Daan Overduin in Sliedrecht. Maria Verboom en Bert Kastelein. Kees de Koning en Pia Wildschut Hordijk. Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God. Houd intocht, Heer, in uw gemeente, uw kerk. Maak haar tot een huis van verzoening, een schuilplaats voor kleine en grote, een werkplaats van vrede en recht, een voorhof van ruimte en rust, waar muziek klinkt en groene takken van de hoop te wuiven staan. Bidden wij voor alle kinderen, hier in Dordrecht, voor de kleine Jules, Jules Marie en alle nieuwgeborenen wereldwijd, dat zij mogen opgroeien in vrede. Zo bidden wij samen. Houd intocht, Heer, in onze wereld, die zo vol zit met machten die als goden over ons willen heersen, maar zo leeg is aan geest, mededogen en barmhartigheid. Geef haar toch niet prijs aan zichzelf. Bidden wij voor hen die met de laatste moed om hulp roepen. Vanuit Iran en Libanon, Oekraïne en de Palestijnse gebieden. Mensen op de vlucht. Zoveel oorlog en geweld. Zoveel vervuiling. Met uitputting en verwoesting van onze aarde tot gevolg. Waar het grote geld regeert. De lobby's. De macht van de sterksten, van machtigen en rijken, ten koste van kinderen die honger lijden en niets anders meemaken dan oorlog en geweld en misbruik. Om rechtvaardigheid en vrede bidden wij, zo bidden wij samen. Wijsheid bidden wij voor diegenen die grote verantwoordelijkheden dragen. Geef hen wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt en moed om daarnaar te handelen. Laten onze wetten in dienst staan van het recht. Met respect voor de menselijkheid van ieder mens, welke papieren deze ook heeft of niet heeft. Dat wij in hen uw gelaat zien en woorden spreken die waar zijn. Dat we ons richten op al wat waarachtig is en rechtvaardig. Vernieuw, Heer, het gezicht van onze aarde door de glans van uw Heilige Geest. Zo bidden wij samen. Houd intocht, Heer, in onze harten, waar angst heerst voor ziekte en dood. Schenk ons en in het bijzonder de geloofsleerlingen Romy, Marit, Noah, Arno, Piet en Neil op deze Palmzondag als een open poort de genade om in geloof met Christus samen te zijn. Dat zijn dienstbaarheid tot het uiterste ons zal inspireren om elkaar met wijsheid en nederigheid en een gezindheid van liefde te dienen. Wil zijn met de zieken en met hun mantelzorgers, met Willy en met Paul, met de rouwdragenden, met Marianne die rouwt om haar broer Bart Lagerwij, dat hij geborgen is in uw vrede. Gedenken wij allen die hun levens als een rode loper voor de Heer hebben uitgerold. Heiligen van naam, eenvoudigen van geest. En in liefde gedenken wij allen die ons in vertrouwen zijn voorgegaan en die wij geborgen weten in de bundel van u, de God van levenden. Zo bidden wij samen. Verborgen God, wij danken u voor hem die door lijden en dood heen uw zoon is gebleken. De rechtvaardige bij uitstek, de nieuwe Adam, prent zijn beeld in ons hart, zodat wij bevrijd herademen, omdat niets ons scheiden kan van uw barmhartige liefde in deze goede dagen en heel ons leven. Bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, en ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik heb een mand vol gekregen met mooie tekeningen. Het is eigenlijk heel jammer als die in de mand blijven liggen. Dus ik neem hem zo mee naar de uitgang. Misschien zijn er wat kinderen die de tekeningen uit willen delen aan mensen om mee te nemen. Zoals er ook takjes zijn. U kunt ook straks nog weer een takje meenemen en breng hem eens naar iemand die het moeilijk heeft. Breng hem eens als een groet van vrede. Ik hoop dat er geen takjes blijven liggen. Op de drempel van de stille week bereiden wij ons voor op wat komen gaat. We gaan deze dagen mee in de weg van de opgang van Jezus Christus. Een weg door de diepte van de dood. Dat wij zullen dienen met de eenvoud van Witte Donderdag. Leed helpen dragen met de passie van Goede Vrijdag. En elkaar steunen in de creatieve verwachting van Stille Zaterdag. Op weg naar een opstanding als vernieuwd mens. Gaat dan van hierheen dragende de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.